Goedemorgen allemaal, welkom. Fijn dat ik ook weer het woord mag doorgeven aan u. En het thema van deze dienst, dat is het volgende. Als die doet. En op het scherm komt. De gezonde leer. Dat is het thema voor deze dienst. En de gezonde leer. Als het goed is, krijgt u allemaal een papiertje. Misschien bent u dat niet zo gewend. Misschien bent u deze keer wel voor het eerst hier in de gemeente. Bent u helemaal niet zo'n woordverkondiging gewend. Nou, dat heeft een beetje mee te maken dat de bovenbouw ook bij ons in de kerk zit. In de dienst. Jongens en meiden, hartstikke welkom. En we hopen ook dat jullie er wat van gaan opsteken. En ik probeer dat weer aan de hand van een PowerPoint te doen. En dat jullie ook met ons zo het papier kunnen invullen. Als het goed is, hebben jullie een pen zelf meegenomen. Dus dan kunnen jullie hem invullen. Ja, de gezonde leer. Als het goed is, heeft u vorige week op het scherm kunnen zien dat ik gevraagd heb of u Johannes 7 en Johannes 8 als voorbereiding wilde lezen. En tot mijn schrik gebruikte onze broeder Jonathan bijna de helft van mijn preek vorige week. Maar ik wilde heel kort op terugkomen. De gezonde leer. Hoe ben ik daar nou bij gekomen? Nou, het volgende. We hebben vorige week van Jonathan gehoord uit Matthäus 11, vers 28. Een aantal dingen wat de Heer Jezus zei. Daar zegt hij in Matthäus 28, of in Matthäus 11, sorry. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Wat heb ik geleerd vorige week van de woordverkondiging? Wat heb ik proberen in de praktijk te brengen? En toen we er vorige week met elkaar over nadachten, toen sprak mij heel erg aan van ik zal u rust geven. En er kwam eigenlijk naar voren dat ik mijn verantwoordelijkheid moet nemen, want God neemt zijn verantwoordelijkheid wel. En de afgelopen weken ben ik zelf ontzettend druk geweest met allemaal van die dingetjes. Wel belangrijk, maar dat ik nou bij mezelf denk, hé, ik kom eigenlijk niet toe aan de dingen die ik graag wil doen. En toen las ik dit en er stond in vers 29, neem mijn juk op u en leer van mij. Leer van, wat is de leer van de Heer Jezus? Wat is eigenlijk de gezonde leer? En het nieuwe seizoen is weer gestart als gemeente zijnde. En zoals u weet, zijn de oudsten eigenlijk verantwoordelijk, waarvoor? Voor de gezonde leer. Want ik lees in Titus 1 vers 9, die zich houden aan het betrouwbare woord naar de leer, zodat zij in staat zijn om te vermanen op grond van de gezonde leer. En tegensprekers te weerleggen. Dat is je bediening als oudste. En toen las ik verder in Titus 2 vers 1, en daar stond het volgende, maar gij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt. Ik denk, daar gaat het om. Dat is voor mij. Ben ik iemand die uitkomt voor hetgeen met de gezonde leer strookt? Dus ja, sorry, ik heb deze preek in eerste instantie voor mezelf gehouden. Of die wil ik houden voor mezelf. Ik heb me op mezelf reflecteren. Maar ik hoop dat jullie ervan kunnen meegenieten. De gezonde leer. En het doel van deze preek eigenlijk is dat je aan het eind van de dienst onder woorden kan brengen wat eigenlijk die gezonde leer nou inhoudt. En ik heb al heel kort een samenvattingje daarvan gemaakt. En die mogen jullie alvast opschrijven. De gezonde leer. De gezonde leer is eigenlijk deze woorden. Liefde, genade en waarheid. De gezonde leer komt hierop neer. Liefde, genade en waarheid. En dat is de leer eigenlijk van de Heer Jezus. Hij was zachtmoedig en nederig van hart. En kan dat ook over mijn leven of over mijn leer, de dingen die ik leer, gezegd worden? En we gaan met elkaar naar een schriftgedeelte Want mijn grootste voorbeeld, mijn grootste onderwijzer, waar ik heel veel van leer, ook in de praktijk, ook als ik zelf voor de klas sta, is altijd de Heer Jezus. De Heer Jezus was de grootste leraar die er was. En naar mijn inzien ook de beste. Als je een Bijbel meegenomen hebt, of je telefoon, zoek alsjeblieft op Johannes 8. En dan gaan we lezen vers 1 tot en met 11. En dan gaan we kijken wat ik daar voor lessen uit geleerd heb. De gezonde leer. En ik lees zelf uit de NBG-vertaling. Johannes 8, en dan gaan we lezen vers 1 tot en met vers 11. En dan staat het volgende. En zij begaven zich ieder naar zijn huis, maar Jezus, hij begaf zich naar de Olijfberg. En des morgens vroeg was hij weder aanwezig in de tempel, en al het volk kwam tot hem, en hij zette zich neder en leerde hen. En de schriftgeleerden en de fariseeërs, die brachten een vrouw op overspel betrapt, en ze stelden haar in het midden. En ze zeiden tot hem: Meester, deze vrouw is op hete daad betrapt bij het plegen van overspel. En in de wet van Mozes, die heeft ons bevolen zulke te stenigen. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij om hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte zich neder en hij schreef met de vinger op de grond. Doch toen zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hem: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerste een steen naar haar. En weer bukte hij neder en schreef op de grond. Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, te beginnen bij de oudste, en lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. En Jezus richtte zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeiden: Niemand, heren. En Jezus zeide: Ook ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer. Tot zover het schriftgedeelte van deze morgen. En we zullen met elkaar nog wat teksten met elkaar oplezen. Wat was er aan de hand? We lezen hier dat Jezus 's morgens vroeg aanwezig was in de tempel. Wat was het geval? De Heer Jezus die was op een feest. Het was loofhuttenfeest. En als de Heer Jezus op een feest was, dan had hij ook de gewoonte om het volk te onderwijzen. De Heer Jezus die gaf graag les. We kunnen dat lezen in hoofdstuk 7, dat is één bladzijde daarvoor. In vers 2, daar staat: Nu was het feest der Joden, het loofhuttenfeest, nabij. En dan lezen we vers 14 van hoofdstuk 7 het volgende. Doch toen het feest reeds op de helft was, ging Jezus op naar de tempel en leerde. Dus Jezus die geeft onderwijs, de Heer Jezus geeft les. De Joden dan verbaasden zich en ze zeiden: Hoe is deze zo geleerd zonder onderricht te hebben ontvangen? Jezus antwoordde en zeide: Nou, mijn leer is niet van mij, maar mijn leer is van hem die mij gezonden heeft. En indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten of zij van God komt, dan of ik uit mezelf spreek. Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar wie de eer zoekt van zijn zender, die is waar en er is geen onrecht in hem. Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet die wet. Tot zover. Dus de Heer Jezus die geeft het volk onderricht. Wat hebben de wet en het onderricht van de Heer Jezus dan met elkaar te maken? Nou, vanuit het Hebreeuwse wordt de wet vertaald met het woordje Torah. Dat is ons wel bekend, de Torah. En Torah betekent onderwijzing. Het betekent eigenlijk: God legt uit hoe de dingen in elkaar zitten. Hoe het werkt. En God onderwijst zijn volk met Torah. Met als doel met als doel zijn volk begrip bij te brengen. Begrip helpt namelijk beter om ons gedrag te veranderen dan regels. Maar er waren ook farizeeën en schriftgeleerden. En die kenden de wet van God maar al te goed. Farizeeën en wetgeleerden, die leerden de wet van God aan het volk. Die wet was een heel uitgebreid systeem van allemaal regeltjes en voorschriften waar het volk zich aan moest houden. En die farizeeën, die wilden het volk de wet leren. Ja, en die farizeeën en de Heer Jezus, die botsten regelmatig met elkaar. Nou, hoe kwam dat nou? Nou, één iets wat al heel mooi in hoofdstuk 8, vers 2 naar voren komt, dat is het volgende, wat we gelezen hebben. Dat de Heer Jezus, hij zette zich neder en leerde het volk. Met andere woorden, hij was onder het volk en hij ging bij ze zitten. In de HSV-vertaling kun je dat lezen. Dat Jezus zich tussen de mensen neerzat en hij leerde het volk. Die farizeeën, die deden dat anders. Die farizeeën, die stelden zich tegenover het volk op. En die farizeeën, die legden de mensen allerlei regels op. En voorschriften. Maar die lieve mensen van het volk, die begrepen die regels en die wetten helemaal niet. Laat staan dat ze zich daarna, dat zij daarna konden leven. En dat was het grote verschil met de Heer Jezus en de farizeeën. Dus de gezonde leer werd verkondigd door de Heer Jezus. De tegenovergestelde van de farizeeën. Want de Heer Jezus, die toonde begrip voor het volk. De Heer Jezus gaf praktisch onderwijs. Tegenover die farizeeën. Die farizeeën die kwamen met allerlei regels en voorschriften. Die farizeeën, die stelde de mensen op de proef. Daar gaan we zo een tekst van lezen. Die farizeeën, die vervloekten en klaagden het volk aan. Een andere manier van onderwijs. Jezus zit te midden van het volk, is die Torah aan het uitleggen op een juiste manier. En dan gebeurt het volgende. Moet je je daar even een voorstelling van maken. Op een gegeven moment lees ik in vers 3 dat daar schriftgeleerden en farizeeën die brachten een vrouw op overspel betrapt en ze stelden haar in het midden. Dus terwijl de Heer Jezus aan het onderwijs geven is, komen die farizeeën met een vrouw op overspel betrapt, stappen midden in die kring, duwen die vrouw naar binnen daar en daar staat die vrouw. Ten opzichte van het volk. Waarom brachten die farizeeën die vrouw daar in het midden? Wat was hun motief? Nou, hun motief, dat lezen we ook in de Bijbel. We lezen dat namelijk in vers 6. Die farizeeën en die schriftgeleerden die brachten die vrouw daar in het midden. Waarom? Om hem in verzoeking te brengen en hem aan te klagen. Dat was het onderwijs van die farizeeën. Ze brachten die vrouw in het midden. Om het zo maar te zeggen, die vrouw, ze interesseerde zich niet voor die vrouw. Die vrouw was eigenlijk maar een ding waar ze de Heer Jezus mee wilde verzoeken en aan te klagen. Daar ging het die farizeeën om. Hoe kwam dat nou? Waarom wilden zij nou de Heer Jezus verzoeken en aanklagen? Dan gaan we even één bladzijde terug naar Johannes 7. En dan gaan we lezen vers 47 tot en met 49. Het was namelijk zo, dan moet u zich voorstellen, dat Jezus onderwijs gaf, maar die farizeeën die gaven ook onderwijs. Maar dat deden ze wel op een andere manier dan de Heer Jezus. En eigenlijk waren ze jaloers op de Heer Jezus. Niet op de inhoud van zijn prediking, maar wel op de invloed die de Heer Jezus predikte. Want het volk liep achter de Heer Jezus aan, in plaats van achter die farizeeën. En die farizeeën die wilden de Heer Jezus te pakken nemen. En dan was het zo dat de Sanhedrin tegen die farizeeën gezegd hadden: jongens, jullie moeten de Heer Jezus gaan oppakken en jullie moeten hem gaan halen. En dan lezen we in hoofdstuk 7, vers 47 het volgende. Die farizeeën die waren naar het woord van de Heer Jezus gaan luisteren en die komen terug eigenlijk bij de raad en dan zeggen ze het volgende. Ja, zeiden zij, van ja, we hebben de Heer Jezus niet kunnen oppakken, want zijn woorden waren zo goed. Zo heeft een mens nog nooit gesproken. En dan staat er in vers 47. Zijt gij soms ook verleid? Heeft soms een van de oversten in hem geloofd? Of van die farizeeën? Maar die scharen, die de wet niet kent, vervloekt zijn zij. Dat was het onderwijs van de farizeeën. Als mensen de wet niet hielden, wat zeiden ze dan? Vervloekt zijn de mensen. Nou, lekker onderwijs is dat. En deze farizeeën gebruikten de vrouw als instrument om de Heer Jezus te pakken te nemen. En dat deden ze in het openbaar, ten opzichte van het hele volk. En dan zeggen ze tegen de Heer Jezus, dan vragen ze eigenlijk, Heere, wat zoudt gij doen? Want in de wet van Mozes staat toch dat zij gestenigd moet worden. Nou weet u, wat ik weer heel mooi vind, is van de Heer Jezus, hoe de Heer Jezus eigenlijk met die farizeeën omgaan. Natuurlijk, in andere schriftgedeelten lezen we ook dat de Heer Jezus die farizeeën gewoon adderengebroed noemt. Maar de Heer Jezus, een les voor mij, hoe deze ook weer met de farizeeën omgaan. Want heel simpel, de Heer Jezus had zo kunnen zeggen tegen die farizeeën, nou, als je goed in die wet van Mozes gelezen hebt, dan staat het er niet. Maar dat doet de Heer Jezus genees. Want als je dat wil nalezen in Leviticus 20, vers 10, kun je lezen dat de man die overspel pleegt als eerste gestenigd wordt. En daarna de vrouw. Maar waar was de man hier? Die man kom ik hier niet tegen in het gedeelte. Maar die farizeeën die brachten een vrouw. Ja, en de wet leert dat overspel, dat degene gestenigd moet worden. Wat was die wet eigenlijk? Als je kijkt naar de Joodse wet, dan kennen we misschien allemaal de 10 geboden. 10 geboden zeggen we dan, hè? Maar ja, is dat zo? De 10 geboden. De Joden, die zeggen de 10 woorden. En ik wil graag met u dat opzoeken in Exodus hoofdstuk 20. Want de farizeeën, die leerden de wet. Maar wat hield die wet nou precies in? Want de Heer Jezus, die onderwees ook de wet. Exodus, hoofdstuk 20. En dat gaan we niet helemaal lezen. Maar waar het mij om gaat, is het volgende. Daar begint Exodus 20 met vers 1. Daar staat, toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Daar begint eigenlijk de 10 woorden mee. God begint niet met een gebod, maar weet u waar God mee begint? God begint met een aanbod. God die zegt, ik ben de Heere jouw God, die je gered heeft. Laten we eens doortrekken naar ons eigen leven. Ik ben de Heere jouw God. Ik heb je gered. Ik heb jou verlost. Ik heb jou getrokken van de duisternis naar het wonderbaarlijke licht toe. Dat is mijn aanbod voor jou. En als we zo naar die 10 woorden gaan kijken, dan lijkt het mij helemaal niet moeilijk om die 10 woorden na te leven. Niet omdat het moet, maar uit dankbaarheid en uit liefde voor wat God voor mij gedaan heeft. Dat is belangrijk. En die farizeeën, die draaiden het precies om. Die zeiden, als je dit doet, als je je aan die voorschrift houdt, als je dat gedaan hebt, dan kan je misschien bij God komen. Maar de Heer Jezus die draait het onderwijs om. Ik doe jou een aanbod. En vanuit daaruit mogen we in dankbaarheid de rest van de woorden leven. En weet u, die 10 woorden, die bevestigt de Heere God nog eens een keer aan Mozes in Exodus 31, vers 18. In Exodus 31, vers 18 lees ik het volgende. En hij gaf aan Mozes, toen hij geëindigd had met hem te spreken, op de berg Sinaï, de 2 tafelen der getuigenis. Tafelen van steen, beschreven, staat er, door de vinger van God. Beschreven door de vinger van God. Terug naar Johannes 8. Weet u, het onderwijs van de Heer Jezus. Jezus doet ons een aanbod. En ons gedrag moet niet bepaald worden door de regels en de geboden die we elkaar gaan opleggen. Maar ons gedrag moet bepaald worden door de liefde die wij hebben voor God. En als we de liefde van God hebben leren kennen, als het goed is, verandert er dan wat in ons denken. Dan denken we niet zoals de wereld, maar dan leert de Bijbel ons in Romeinen 12 dat ons denken hervormd, opnieuw gevormd moet worden. En dan staat er naar de wil van God. Dus ons denken moet opnieuw gevormd worden naar de wil van God. En wat is die wil van God dan? Dat staat er ook achter in Romeinen 12 vers 2. Die wil van God is het goede, het welgevallige en het volkomene. Dat is de wil van God voor ons leven. Weet u, en ons denken bepaalt ons spreken en uiteindelijk ons handelen. Ja, zo zou het moeten zijn. Maar bij mij werkt dat niet altijd zo. Zo zou het moeten zijn, zeg. Maar als ik in mijn eigen leven kijk, is het dan niet zo dat ik wel eens net zo reageer als die farizeeën? Want is het niet heel menselijk om dingen van een ander te eisen die je zelf misschien geen eens kan opbrengen? Onze veroordeling van een ander heeft vaak te maken met ons eigen onvermogen. En onze wil om lief te hebben, maar al te vaak belemmerd worden door onze eigen pijn, door onze eigen frustratie, door ons eigen onbegrip, door ons verdriet, onze verbittering. En is het niet zo dat we vaak worstelen met de wet van God en de wet van de wereld? Nou, om heel eerlijk te zijn, is dat gedrag van die farizeeën mij niet onbekend. Maar wat mag ik leren? God leert mij om de ander lief te hebben zoals mezelf. Dat was de preek van Bram een paar weken terug. Dat we onze vijanden moeten lief hebben. Ik moet leren om mijn wil ondergeschikt te maken aan de wil van God. Want dat hebben we nog gezongen toch, net? Dat wij in een beeld van de Heer Jezus mogen zijn. En lieve mensen, als ik mijn wil niet ondergeschikt wil maken aan de wil van God, dan is Christus geen Heer in mijn leven. Als ik mijn wil niet ondergeschikt wil maken aan de wil van Christus, is Christus geen Heer in mijn leven. Oké, terug naar Tempelplein. Vers 6. Gij dan, wat zegt gij? Vroegen de Farizeeën aan de Heer Jezus. Nou, de Heer Jezus laat zich niet gek maken. Hij blijft rustig. De Farizeeën die vroegen het nog een keer. Naar zijn visie op de wet. En dan staat er bij mij in de Bijbel. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond. Andere vertalingen zeggen daar in het zand of de aarde. Ik heb het niet terug kunnen vinden. Eventjes wat ik wel heel mooi vind. Als de Heer Jezus, wat de Heer Jezus hier doet. Hè? Als je het hebt over een docent, over een onderwijzer. Hij schreef met zijn vinger op de grond. Hij trok de aandacht van die vrouw, van het volk, trok die naar zijn eigen toe. Dat is mooi van de Heer Jezus. Die vrouw die stond daar, maar de Heer Jezus ging schrijven op de grond. En het volk keek naar hem. Heel klein stukje verdieping. Als we kijken dat de Heer Jezus schreef met zijn vinger in de aarde of op de grond, heb je de volgende uitleggingen van. In Jeremia staat het volgende, Jeremia 17 vers 13. Troon van de heerlijkheid, van ouds verheven, plaats van ons heiligdom, hoop van Israël, Heere. Allen die u verlaten, zullen beschaamd worden. Wie afwijken, zullen in de aarde geschreven worden, omdat zij de bron van levend water de Heere verlieten. Dat is één uitlegging. Als je leest in hoofdstuk 7, praat de Heer Jezus ook over de bron van levend water. En op deze manier staat er dat de Heer Jezus, de Farizeeër, eigenlijk een lesje wilde leren. Dat is één uitlegging. De uitlegging die ik ook gelezen heb, die ik zelf mooier vind, is dat de Heer Jezus bukte en hij schreef met de vinger op de grond. Dat deed hij twee keer. Die tempel, we hebben gezien dat de Heer Jezus op het tempelplein onderricht gaf. Die tempel die was door de Romeinen gebouwd. Met dure materiaal. En dat tempelplein, dat was heel netjes bestraat. Daar lagen hele mooie tegels, om het zo maar te zeggen. Jezus, die schreef tot twee keer toe op de steen. We hebben net gelezen in Exodus 31 dat de Heere God de wet met zijn vinger in de stenen schreef. Ik denk dat de Heere Jezus de Farizeeën op deze manier een antwoord wilde geven. Zo zit er in het schrijven van de Heer Jezus op de grond een antwoord naar de Farizeeën. Een antwoord wat wijst naar het hart van de Torah. Weet je, God wordt geëerd door liefdevolle daden van zijn kinderen. Terug naar de tekst. De Heer Jezus, die gaat niet uit de weg. Want de Heer Jezus, die kiest ook voor steniging. Lees maar in vers 7. Doch toen zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en hij zeide tot hem: wie van u zonder zonder is, werp het eerst een steen naar haar. Dus de Heer Jezus, die kiest hier volgens de wet voor steniging. En hij daagt de getuigen uit, lezen we in vers 8, om als eerste dan die executie te beginnen. Want dat schreef de wet ook voor in Deuteronomium 13 vers 9. De getuigen die het slachtoffer bracht, die mocht als eerste moest hij een steen gooien. Dus de Heer Jezus zegt, oké. En ieder die zonder zonde is, gooi je de eerste steen. En dan lezen we in vers 9. Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg. Te beginnen bij de oudste. En zij lieten Jezus alleen met de vrouw in het midden. Dus degene die geen zonde gedaan had, die mocht die eerste steen gooien. Nou, ze dropen allemaal af, te beginnen bij de oudste. Ja, hoezo bij de oudste? Ja, dat waren die farizeeën, die hadden die vrouw daar gebracht. Maar ze dropen allemaal af. In de HSV-vertaling, en dat is een hele mooie uitleg hiervan, staat ook in het Grieks, bij het horen van dit antwoord, staat er, werden ze overtuigd door hun eigen geweten. Dus die farizeeën die werden overtuigd door hun eigen geweten. Dat is een les. Hoe vaak is het niet dat ik van mensen hoor van, hey, heb je dat gehoord van die en die? Dan moet je wel even op afgaan, want dat kan zo niet. Of, dat is een probleem. Ja, dat is een groot probleem. Hoe gaan jullie dat aanpakken? Ja, dat is natuurlijk het makkelijkste. Maar weet je wat het antwoord is wat ik dan vaak zeg? Hé, ga er zelf eens naartoe. Ga het ze maar vertellen. Ga de gezonde leer maar vertellen. Maar, kijk eerst even naar je eigen leven of jij wel een leven van aanbidding leeft. Hoe makkelijk is het niet om mensen meteen te veroordelen? Goed, farizeeën die zijn weer weg. Die vrouw die staat er in het midden. Lees ik in vers 10. En Jezus richtte zich op en zeide tot haar, vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide, niemand, heren. En Jezus zeide, ook ik veroordeel u niet. De Heer Jezus die heeft die farizeeën een spiegel voorgehouden. De discussie tussen liefdevol onderwijs en de keiharde regels. De Heer Jezus leerde de gezonde leer. En die vrouw, die staat daar. En we lezen dat de Heer Jezus die vrouw niet veroordeelde. Jezus spreekt geen eens over haar gedrag van de afgelopen tijd. Jezus, hij zegt helemaal niks. Hij veroordeelt die vrouw geen eens over haar levenswijze. Weet je wat Jezus wel doet? Jezus zeide, ook ik veroordeel niet, ga heen, zondig van nu aan niet meer. Jezus heeft het niet over haar gedrag, maar Jezus geeft haar wel een duidelijk advies. En dan komen we bij de laatste. Want dat is wel het lastige, jongens, van de gezonde leer. De waarheid. En de waarheid, die moet wel verkondigd worden. De waarheid moet wel gesproken worden. Jezus zegt hier, ga heen, zondig niet meer. Punt. Johannes 14, vers 6. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Weet je, de waarheid zal je vroeg of laat onder ogen moeten komen. En Jezus is zelf de waarheid. Jezus kan jou werkelijk vrijmaken waar wij worstelen. Je kunt dat lezen in Johannes 8, vers 30 en vers 31. Daar staat, als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van mij en gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn, in vers 36. Alleen de Heer Jezus kan door zijn Heilige Geest jou overtuigen van zonde en gerechtigheid. Daarvoor kwam hij op deze wereld. En de Heilige Geest die in ons leven leeft, is de Geest der waarheid. En dan staat er in Johannes 16, hij, die Heilige Geest, zal u de weg doen wijzen. Dat hoef ik niet te doen, dat doet de Heilige Geest. Maar de gezonde leer van liefde, genade en waarheid, moeten we wel verkondigen. En dan is het aan de persoon zelf dat hij tot berouw komt en tot belijdenis van zonde. Want daar spreekt de Bijbel ook over in 1 Johannes 1, vers 7 tot 9. Indien wij onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig om ons die zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Jezus' onderwijs wordt gekenmerkt door liefde, genade, maar bovenal ook door de waarheid vanuit Gods woord. Weet u, en dan is het aan ons wat wij daarmee doen. Willen wij achter Jezus aan? Of zeggen we net als sommige mensen, Johannes 6, vers 60 tot 66, waar staat, deze reden is hard, die Jezus verkondigde. En dan staat er vanaf dat moment, verlieten vele discipelen de Heer Jezus en gingen niet verder met hem mede. Aan jou en aan mij de keuze om de waarheid van het evangelie te omarmen. En te leven vanuit dankbaarheid en liefde om het goede te doen. Voor mezelf hoop ik om dat te kunnen leven. En om die tekst van Titus 2 vers 1 in de praktijk te brengen. Maar gij komt uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt. Dat we net als de Heer Jezus naast de ander kunnen gaan zitten en de gezonde leer kunnen onderwijzen. In liefde, genade, maar bovenal ook Gods waarheid. Amen. Kunnen we nog de volgende tekst meegeven uit 1 Timoteus 4 vanaf vers 11. Daar staat het volgende. Niemand schat u gering om uw jeugdige leeftijd. Maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Behartig deze dingen en leef erin, opdat aan alle blijken dat gij vooruit gaat. Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen. Want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen die u horen behouden. Amen. Mag ik u een hele goede week toewensen. En ik hoop ook dat we het verlangen hebben dat we in de praktijk van alle dag ook de Heer Jezus zullen verkondigen en mogen belijden.